Goedenavond, broeders en zusters. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten hier, hè? Op deze plaats. Zolang het nog allemaal kan en mag, moeten we de kansen grijpen. Grijp toch de kansen door God hem gegeven. Ja, we gaan verder met ons thema, bijzondere steden in de Bijbel. En ik wilde vanavond een moment, ja het is altijd maar weer een klein moment eigenlijk, stilstaan bij de stad Jericho. Ja, er zijn heel veel plaatsen in de Bijbel, hè? Dus wij maken gewoon een keuze. En dat is voor ons ook wel weer leuk, want dan kunnen we zelf kijken wat voor keuze we maken en zo. Hè? Kunnen we de leukste uitkiezen, snap je? Ja, jullie hebben hem door, hè? Ja. Jericho. En de naam Jericho betekent welriekende plaats. Dus je zou denken, nou dat is goed, hè? Welriekende plaats. Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat het maanstad betekent. Maanstad. En dat heeft te maken met de gedachte in de oudheid dat mensen zijn die zeggen dat daar de maangod werd aanbeden. En dat daar die naam ook betrekking op heeft. Maar ja, ik moet zeggen, ik hou het maar op die betekenis welriekende plaats. Want als je de Arabische naam van Jericho kijkt, dan neigt dat ook naar dat zo'n aangename geur. En Jericho werd ook wel de palmstad genoemd. Kennelijk stonden daar veel palmbomen. En eerst was het een Canaanitische stad. En later werd het een Israëlitische stad. En in het Arabisch heet die dan Er-Riga. Jericho, Er-Riga. Nou goed. En tegenwoordig bevindt Jericho zich op de westelijke Jordaan-oever. Heb je vast wel eens van gehoord, van de westelijke Jordaan-oever. He? Daar wonen de vriendjes van Israël namelijk. Ja, de Filistijnen, hè? Palestijnen, ja. Ja. De westelijke Jordaan-oever. Er zijn twee streken die herhaaldelijk in het nieuws komen in verband met die Palestijnen. Dat is de westelijke Jordaan-oever en de Gaza-strook. Weet je wel? Dat zijn de twee gebieden waar zij hoofdzakelijk wonen. En Jericho is dan gelegen op de westelijke oever van de Jordaan. Niet zo ver van de Jordaan af. Een kilometer of 15 ten noordwesten van de Dode Zee. En die stad die ligt ongeveer 260 meter onder zeeniveau. Ja, dat is een eind, hè? Ja. En tegenwoordig is de stad, ja, het inwoneraantal fluctueert wat, maar ja, dat heb je met al die beschietingen daar natuurlijk. Maar het zit zo rond de 19.000 inwoners. Dus ja, het is bijna net zo groot als Wijk de Duurstede. Hè? En de stad die wordt bestuurd door de Palestijnse autoriteit. Het was de thuishaven van iemand die u nog wel goed kent, denk ik. Yasser Arafat. Ja. En nou goed, dat is allemaal wat de moderne geschiedenis betreft. U kunt, als u dat wilt, zelf ook op internet natuurlijk daar van alles over vinden enzovoort. Als je er niet geweest bent, dan kun je ook plaatjes vinden, foto's over Jericho, van Jericho, zoals dat er tegenwoordig uitziet. En, maar Jericho staat wel bekend als de oudste continu bewoonde stad ter wereld. Hè, dus het heeft wel toch wel een bijzondere betekenis, dat Jericho. En in de Bijbel is dat natuurlijk ook zo, hè? Want het is de eerste stad die door de Israëlieten wordt ingenomen na de doortocht door de Jordaan. En daar begint dan zo'n beetje ook de geschiedenis van Jericho. En laten we daar maar eens even naartoe gaan, naar Jozua hoofdstuk 5. Jozua hoofdstuk 5. Het volk van Israël is door de Jordaan getrokken en bij Gilgal aangekomen. En Gilgal is ook een plaats. Ja, daar had ik vanavond natuurlijk ook over kunnen hebben. Maar ik denk, dat noem ik dan wel terzijde nog even, hè, Gilgal. En die naam, die plaats die staat bekend om de besnijdenis van het volk van Israël. En ze waren door de Jordaan heen gegaan. En kwamen aan de andere kant bij Gilgal en daar moest de besnijdenis plaatsvinden. Want die had tijdens de trip door de woestijn niet plaatsgevonden. En die hele generatie, daar is een generatie overheen gegaan immers. Omdat het volk van Israël ongehoorzaam was destijds en niet het land binnen wilde gaan na 2 jaar, moest het nog 38 jaar in die woestijn rondzwerven. Dat wil zeggen, van pleisterplaats naar pleisterplaats trekken. En in totaal zijn dat 42 pleisterplaatsen, waardoorheen Israël getrokken is om uiteindelijk dan na totaal 40 jaar terecht te komen bij de Jordaan, daar doorheen te trekken en dan bij Gilgal te komen. 42 pleisterplaatsen. Weet je, het is mooi als je nou het Matthäus-evangelie leest, hè, en je weet dat die evangelie begint met een geslachtsregister. En als je het Matthäus-evangelie leest, het geslachtsregister van de Heer Jezus omvat 42 personen. En 3 keer 14. En dat gaat van Abraham naar David. En van David gaat dat zo door naar uiteindelijk de Heer Jezus toe. En het grappige is dat als je dat gaat lezen in Matthäus, dan zul je ontdekken dat het laatste traject van 14 geslachten, daarvan is de 13e Jezus en de 14e Christus. Hè, met andere woorden, na die 42 kom je dus bij de Christus terecht. En waarom zeg ik dat nou even? Omdat de Christus speciaal een titel is van de Heer Jezus die betrekking heeft op zijn opstanding en zijn verhoging. Hij werd natuurlijk tijdens zijn leven op aarde al aangeduid als de Christus, hoewel de Heer Jezus daar zelf nog wel terughoudend in was. Er zijn een paar voorbeelden dat we onder andere bij de verheerlijking op de berg, dat de Heer tegen de discipelen zei, toen zij hem eigenlijk bij die titel ook noemden, hè, de Christus, de Zoon van God, zei hij, niet aan de mensen vertellen, houd maar voor jezelf. En want die titel, Christus, die krijgt eigenlijk eerst zijn betekenis, zijn lading in de opstanding van Christus. Hè. Dat leer je uit Handelingen hoofdstuk 2, waar Petrus zegt dat God hem, die Jezus die gekruisigd was, uit de dood heeft doen opstaan en hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Want ja, zo is dat met zo'n titel, hè? Ook de titel Here, dat is ook een titel immers, Kyrios, hè? Die heeft pas zijn waarde gekregen, zijn volle betekenis gekregen door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Want ja, stel je voor dat Jezus gestorven was en dood gebleven was. Hè? Dan had zijn leven eigenlijk geen zin gehad, in ieder geval niet voor ons. Dan zou hij ook nooit de verlosser kunnen zijn. Paulus die komt er later in de Korinthebrief ook uitvoerig op terug in hoofdstuk 15 bijvoorbeeld. Maar nu Christus is opgewekt. Hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft. En hij is de Here der Heren en de Koning der Koningen. En hij is de Christus van God, de Messias van God, de Gezalfde van God. En dat wil zeggen dat hij eigenlijk de aangewezen persoon is. Gisteravond heb ik ergens gelezen in een samenkomst dat van Paulus in Handelingen 17, hè, dat hij in Athene is en op de Areopagus staat en daar de boodschap mag verkondigen enzovoort. En dan zegt hij ook op een gegeven moment dat God een dag bepaald heeft. Hè, iedereen moet op bekering komen, want God heeft een dag bepaald, vers 30 en 31, dat hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij heeft aangewezen door hem op te wekken uit de dood. Christus. Hij is de aangewezen persoon. He, als het om het leven gaat, als het om toekomst gaat, als het om hoop gaat, als het om verwachting gaat, dan moet je bij Christus zijn. Nou ja, dat hoef ik u zo niet te vertellen, want dat weet u inmiddels wel. Maar ik bedoel, dat is wel de boodschap ook, ja, die de wereld nodig heeft. He, want deze wereld is feitelijk in zichzelf ten dode opgeschreven. He, en wat leven heet in de wereld is feitelijk dood voor God. En wil iemand uit die dood tot het leven kunnen komen, dan is er maar één mogelijkheid en dat is door het geloof. Opdat het geloof van Christus hem of haar rechtvaardigt en dat hij deel krijgt aan de opstanding van Christus en daardoor ook deel krijgt aan het leven. En als ik dat nou zo een beetje zeg, dan ben ik eigenlijk ook alweer bezig met Jericho. Want Jericho is in bepaalde opzichten ook een typologische plaats. En er zit een stuk typologie in die geschiedenissen. Het is allemaal echt gebeurd. Hè? We gaan iets lezen uit de Bijbel over Jericho, uit het verleden. En ik geloof dat het allemaal echt gebeurd is. Dat voor zover de Bijbel een historisch boek genoemd kan worden, die historie ook betrouwbaar is. Daar ga ik vanuit. En ik moet zeggen, in de loop der tijd is dat eigenlijk alleen maar bevestigd door allerlei onderzoeken. Dus je kunt er gevoelig van uitgaan dat waar de Bijbel geschiedenis schrijft, dat dat wel degelijk echt gebeurd is. In het Engels is geschiedenis history. Ja, dat vind ik wel mooi, hè? Maar als je dat een beetje anders zegt, dan is het his story. Zijn verhaal. His story. History. De Bijbel beschrijft de geschiedenis voor zover die van belang is in het woord wat God wilde bekendmaken. En Jericho is daar enerzijds een type van Israël en anderzijds ook een type van de wereld in het algemeen. En dat geldt voor meer zaken, want ja, Israël zelf is ook weer in bepaalde opzichten typerend voor de wereld. Dat is met Jericho ook zo. Welriekende plaats. Ja, het kan er wel allemaal mooi uitzien met palmbomen en alles. Hè? Maar in de kern deugt het niet. En dat is met Jericho zo, dat is met de wereld als zodanig is dat ook zo. Maar zij zijn dus bij Gilgal gekomen en daar vond de besnijdenis plaats. En al die volwassen kerels die moesten besneden worden. Ja, ik ben blij dat ik daar niet bij was. Hè? Hoewel die besnijdenis op zichzelf natuurlijk best een belangrijke gebeurtenis was daar in Gilgal. Want de besnijdenis spreekt natuurlijk van datgene wat het resultaat is van dood en opstanding. En de besnijdenis wil zeggen dat, u weet allemaal wat de vleeselijke besnijdenis was. Dat is een deel van de voorhuid wordt weggenomen. En dat betekent dus wat verborgen werd door de voorhuid zichtbaar wordt. Ik zeg het nou een beetje plastisch, maar daar komt het dan wel op neer. En die vleeselijke besnijdenis was natuurlijk een type van de geestelijke besnijdenis. De ware besnijdenis, dat is de besnijdenis van het hart. Die besnijdenis heeft dus te maken met ook de komst van het nieuwe leven. Het is niet voor niks dat het gebeurde nadat Israël door de Jordaan getrokken was. De ondergang in de Jordaan en er weer uit opkomen is ook een beeld van dood en opstanding. En vele jaren later, als de Heer Jezus, als de Messias, de aangewezen persoon, tot Israël komt, dan is er ene Johannes, de neef van de Heer Jezus, die gaat uit naar de Jordaan om daar iedereen die tot hem komt te dopen. En dus in die dagen van de Heer Jezus gaan die Israëlieten eigenlijk dezelfde weg als dat het volk ging destijds. En dat is prachtig. Dat gebeurt allemaal bij Gilgal. De Israëlieten waren 40 jaar onderweg geweest door de woestijn en zouden nu het land binnen moeten gaan. En Jozua heeft hen besneden omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Ja, ik zei al, ik ben blij dat ik er niet bij was. Dat staat in hoofdstuk 5, vers 9. Verder zei de Heer tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Want Gilgal, dat is een woord vanuit de originele tekst, het Hebreeuws. Dat zijn eigenlijk vier letters, G-L-G-L. Want zo zit het Hebreeuws in elkaar, hè? Dat weet u misschien ook wel. Het Hebreeuws is een zogenaamde medeklinkertaal. Dat wil zeggen dat er geen klinkers in voorkomen. En later is door de Masoreten, dat zijn de hele geleerde mensen, zijn er allerlei tekentjes onder de letters gezet, waardoor die medeklinkers ook een klank kregen. Dat is een heel werk geweest. Want ja, normaal gesproken, als je alleen maar medeklinkers hebt, dan heb je geen klank. Hè? Want de klinkers zorgen voor een klank. Nou, het Hebreeuws is een medeklinkertaal. Het gaat daar dus altijd om de medeklinkers. G-L, G-L. En dat wordt dan uitgesproken hier als Gilgal. Nou ja, als je zo'n tekentje onder dat een van die letters verandert, dan kun je het ook uitspreken als Gal, Gal. Of je kunt het uitspreken als Gol, Gol. En als ik dan een beetje aan de zwier ga, dan kom ik van Gol, Gol, kom ik ook heel gauw terecht bij Gol, Golta. Gol, Golta. Ja. En Gilgal, die letters Gil, Gol, Gol, betekent eigenlijk wentelen. Omwentelen. Hè? En als het... Je moet het vergelijken met een wiel bijvoorbeeld, hè? Als je met je fiets bijvoorbeeld vooruit gaat, dan wentelt je wiel één keer om. En dan komt hij op hetzelfde punt weer boven. Als je dat morgen wil controleren, kun je best even naar je ventiel kijken. En dan komt hij weer boven, dan is die één omwenteling gemaakt, maar je staat wel een halve meter of een meter verder. Dat is met het even groot het wiel is natuurlijk. Hè? Dus je bent wel opgeschoten. En dat is eigenlijk de betekenis van dat, wij kennen dat ook bijvoorbeeld in de uitdrukking het rad der wedergeboorte. Die uitdrukking kent u wel. Nou, dat heeft hiermee te maken. He, want dat betekent eigenlijk omwentelen, terwijl je daarmee door die omwenteling vooruit gaat. En daarom staat Gilgal ook voor wedergeboorte. Die besnijdenis staat ook voor wedergeboorte. Het opkomen uit de Jordaan staat voor wedergeboorte. Wedergeboorte is eigenlijk niet anders dan... leven uit de dood, tot opstanding komen. He, en zo kom je ook bij Golgotha terecht, waar de Heer Jezus gestorven is, waar de oude mens Adam ten onder gegaan is en de mensheid. En ten derde dagen is hij opgestaan. Hij is dezelfde persoon. He, en hij is opgestaan. Dat wil zeggen, er heeft een omwenteling plaatsgevonden. Maar daardoor zijn we wel een stap verder gekomen. En dat betekent feitelijk dat we vanuit het ene leven terechtkomen in het andere. Als we de Heer Jezus Christus kennen. Gilgal. En dan lezen wij even nu vanaf vers 13 in hoofdstuk 5. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. En zag en zie, er stond een man voor hem en zie... Wacht even, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich met het aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. De geschiedenis herhaalt zich. Mozes die heeft ook op een gegeven moment een ontmoeting gehad met de Heer. De engel des Heeren verscheen hem bij de brandende braamstruik, weet je nog. En ook daar stond, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En daar kun je in ieder geval ook uit opmaken dat deze verschijning van deze bevelhebber in ieder geval te maken heeft met dat wat de Heere aan Jozua kwijt wilde. Ze hebben hier het woord man met een hoofdletter gezet in deze vertaling, de HSV. En nou gaat het er even om, ja, wie was die man nou eigenlijk? Hè? Was dat een verschijning van Christus, van de engel des Heeren? Sommigen denken dat. Er zijn ook andere meningen. En ik neig er toe om een beetje met die andere mening mee te gaan. Omdat het woord bevelhebber, zoals dat hier staat, er zijn andere vertalingen die hebben er staan vorst. Ik weet niet welke vertaling u hebt, maar vorst, ja. En dat is ook goed, want het Hebreeuwse sar betekent vorst. En als je het dan over een vorst hebt, Ja, dan moet je ook denken aan degene die de vorst is van het leger van de Heere. En dan vooral in verband met het volk van Israël. Later uit het boek Daniël leer je namelijk dat de rijken op aarde hun eigen vorst hebben. En dan bedoel ik een engelvorst. Hè? Niet zomaar een koning hier op aarde, maar in die engelenwereld. En dus als je deze figuur, met alle eerbied gesproken, als een boodschapper van God mag zien. Om het volk van Israël de weg te wijzen. En hij wordt genoemd de vorst van het leger van de Heer. Zou het best ook kunnen zijn dat we hier te doen hebben met de aartsengel Michaël. He, u hoort goed wat ik zeg. Hè? Zou het best zo kunnen zijn? Ik zeg dus niet dat het zo is. Maar het zou best zo kunnen zijn. Omdat later in het boek Daniël namelijk Michaël aangewezen wordt als de vorst van Israël. He, zoals ook de Grieken een vorst hadden en de Meden en de Perzen een vorst hebben in de hemelen. Er is een engelenwereld die onttrekt zich aan ons gezichtsveld. Dat speelt allemaal in het verborgene. En in die engelenwereld, daar zijn allerlei soorten van engelen. En zij zijn in ieder geval, zegt de Hebreeënbrief, dienende geesten ten behoeve van hen die het heil beërven. En in de context van de Hebreeënbrief zijn dus degenen die het heil beërven. Wie zijn dat? Hebreeënbrief. Israël, ja. Je moet altijd goed op de context letten. En engelen spelen inderdaad een bijzondere rol als het gaat om de geschiedenis van Israël. En Gods handelen met Israël. Er zijn allerlei gelegenheden in de Bijbel te vinden waarin de Heere een engel zendt naar Israël of iemand van Israël of een leider van Israël om hen de weg te wijzen. Daniël is bijvoorbeeld iemand die door de Heere geliefd was. Hij zat in Babel, kreeg bezoek van de engel Gabriël. Gabriël die hem de bekende profetie van de 70 weken gaf, weet je nog? Hele belangrijke profetie. Gaat over de chronologie van Israël, de geschiedenis van Israël in de tijd. Gabriël is de engel die door de Heere gezonden werd tot Jozef en Maria om de geboorte van de Messias aan te kondigen. En Michaël wordt de vorst van Israël genoemd. Hè? Want Israël is een van de rijken op deze aarde. En Michaël, zijn naam betekent wie is als God. En Michaël wordt in de Bijbel ook aartsengel genoemd. Waaruit we voorzichtig de conclusie trekken dat Michaël waarschijnlijk de hoofdengel is. En dat hij onder hem ook weer andere engelen heeft in het verborgene, in de hemel. Michaël is ook degene, volgens Openbaring 12, die in de eindtijd met zijn legers, Michaël en zijn engelen, zullen vechten tegen de draak en zijn engelen. Tegen Satan en zijn engelen. In de hemelen. Komt oorlog in de hemel, staat er in Openbaring 12. En de bevelhebber van het leger van de Heere, die zal het dan opnemen, zeg maar, tegen de tegenstander. Dus ik heb sowieso het idee dat deze bevelhebber, die hier aan Jozua verschijnt, inderdaad een hooggeplaatste persoonlijkheid is. Een engel wel te verstaan. Een engelvorst. En daarom is het, ja, vind ik wel raar dat ze dan met bevelhebber hebben vertaald. Had ik gewoon vorst laten staan. Hè? Want zo word je steeds weer een beetje op verkeerde been gezet. Hè? Dan moet je weer kijken wat. Ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik gebruik deze HSP natuurlijk nog niet zo lang. Hè? Dus ik zie ineens dat woord bevelhebber. Ik denk, bevelhebber, dat heb ik nog nooit gelezen. Nou, en dan moet je dat even weer uitzoeken. Hoe zit dat dan, weet je wel? En dan staat er gewoon sar, of vorst. Hè? Ja. Maar goed, het is een bijzondere verschijning. Dat blijkt ook uit het feit dat hij zegt, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Nou, laten we de identiteit van deze vorst maar verder even in het midden. Het gaat om wat er gebeurt. Jericho was volkomen gesloten, eigenlijk afgesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Nee, want de Israëlieten lagen ervoor. En toen zeiden de Heere tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, Alle strijdbare mannen moeten rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken en zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. He, dat is de zogenaamde shofar. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast. Als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. En dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Ja, indrukwekkend, hè? Ja, je zal toch zo'n opdracht krijgen? Dan moet je wel echt weten dat het van de Heer is, of niet? Vooral als het gaat om strijdbare mannen, hè? Dus dat waren in ieder geval mannen die strijdbaar waren, die vechtersbazen, zal ik maar zeggen. He, en ja, dan krijg je een opdracht om die stad heen te lopen. Hè? Ik zou denken, ja, we moeten niet om die stad heen lopen, we moeten gaan vechten, want we willen die stad innemen. He, nee, zegt hij, je moet er omheen lopen. En dan elke dag een keer. En dan op de 7e dag moet je er, of wat stond er? Ja, de 7e dag moet je 7 keer eromheen lopen. Hè? Dat zeg ik, je moet echt weten dat het van de Heere komt, zo'n opdracht. Want anders dan zou je denken, nou, wat is dat nou voor waanzin. Hè? Maar goed, als de Heer het zegt. Ja, hoe gek het misschien ook klinkt en hoe wonderlijk het ook overkomt, als de Heer het zegt, moet je het gewoon doen. He, dat is later ook zo, we hebben het ook wel eens over gehad, die bruiloft van Kana, moet dan ook altijd aan denken, weet je wel. Dan is de wijn op en Maria die gaat dan naar Jezus toe, zegt, ja, ze hebben geen wijn meer. En dan staan er 6 van die stenen watervaten, reinigingsvaten. He, er zat normaal gesproken allemaal water in, daar konden de mensen de voeten en de handen wassen als ze van een reis kwamen. He, door dat stoffige Midden-Oosten heen op zo'n bruiloft, weet je wel, even je handen wassen, je voeten wassen, nou. En dan zegt de Heer notabene tegen die dienaren, vul de vaten met water. Heb je gebrek aan wijn, weet je wel? Dat heb ik nog nooit gepresteerd, dat ik tegen mijn zoon zei van, joh, ik heb zin in wijn, haal eens een fles water op. He? Maar de Heer die zegt, vul die vaten met water. En die dienaren, die vulden ze tot de rand, staat er dan. He? Prachtig hoe die gasten dan gehoorzaam zijn. He? Die hebben niet gedacht, nou ja, ik doe even een beetje, kijken wat er gebeurt. Nee, helemaal tot de rand. En dan blijkt dat water wijn geworden te zijn. Zo zie je maar, bij de Heer kan het heel wonderlijk gaan. Hè? Zijn naam is ook wonderbaar. En dat is hier ook met die inname van Jericho. Nou, kijk, er zijn natuurlijk allerlei theorieën door mensen bedacht. Hè, op grond waarvan Jericho dan ingenomen zou zijn. Waarom de muren ingestort zijn. Er zijn er zelfs die hebben gedacht van, ja, dat ligt aan het luid gejuich van die Israëlieten. Dat heeft trillingen veroorzaakt enzovoort. En dan komt die. Ja, nee, maar je lacht erom, want dat zijn echt mensen die hebben ervoor gestudeerd. Die zulke dingen allemaal zeggen en zo, hè. En misschien heeft dat ook wel een rol gespeeld, hoor. Ik weet niet hoe hard dat geklonken heeft uit die kelen van de Israëlieten. Ik was er ook niet bij. Hè? Maar dat vind ik ook helemaal niet zo belangrijk. Het gaat er gewoon om dat de Heer die opdracht gegeven heeft en dat ze daaraan voldaan hebben. En ze hebben op de bazuin geblazen, ze hebben geroepen. En uiteindelijk zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. En zo gebeurde het dus ook. En Jericho werd ingenomen, de inwoners werden gedood. Alleen 1 vrouw werd gespaard. En dan zeg ik het direct al heel netjes. Maar als de Bijbel over haar spreekt, dan lees je verschillende keren in de Bijbel Rahab, de hoer. Rahab, ja, de hoer. Zij werd gespaard. En, want zij hadden verkenners geholpen, weet je nog? Ze hadden verkenners geholpen, hè? Omdat ze namelijk de God van Israël, de Heere, Yahweh, vreesde. He, en dan moeten we even naar Jozua 2 nog, want we toch eventjes ook bij Rahab stilstaan. Dat is toch wel bijzonder geweest ook. En daar staat in Jozua 2 vers 15, he, waarna ze het even over het instorten van die muur. In vers 15 van hoofdstuk 2 daar staat... Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Grappig is dat, hè, dat je dat zo leest. Ja. Weet je, als je de Hebreeuwse tekst erbij neemt, dan zul je ontdekken dat in het Hebreeuws daar staat, zij woonden in de stadsmuur. Daar staat twee keer het woordje in. Zij woonden in de muur. En dat hebben ze hier vertaald met zij woonden op de muur. En dan kan je zien hoe gemakkelijk dat werkt, hè, met vertalen en zo en al dat soort dingen. Want ja, zij woonden in de muur. Nee, God bedoelt natuurlijk, zij woonden op de muur. Hè? Zo zijn wij, weet je wel, dat is vertalen. Hè? En als je ziet hoe het tegenwoordig vertaald wordt, nou breek me de bek niet los. Hè? Ja, dan kan je er alles van maken, zelfs chocola. Hè, maar hier staat letterlijk in het Hebreeuws dat haar huis zich in de muur bevond. En het grappige is dat uit archeologisch onderzoek, nog niet eens zo heel lang geleden, ja wel een paar eeuwen, maar weet je wel. Die archeologen die hebben de oude resten van Jericho onderzocht en die kwamen tot de ontdekking, tot hun verbazing, dat Jericho een van de steden was die een dubbele muur had. Waartussen de armen over het algemeen woonden. Er waren meer steden die hadden een dubbele muur. Maar ik vond het wel grappig toen ik dat las. Want dan denk ik van ja, kijk, daar heb je het nou. Want degene die dan in de muur woont, dat wil zeggen dat hij gewoon tussen de binnen- en de buitenmuur woonde. En dan mag het ook best zo zijn dat het huis zo gebouwd was dat hij er ook een beetje op woonde, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het was dus een dubbele muur en daartussenin kon je wonen. En over het algemeen wordt er dan in de archeologische geschiedenis gezegd dat daar mensen woonden die geen geld hadden, arme mensen en zo. Weet je wel? Die werden daar weggestopt tussen die muur, zeg maar. Dan waren ze zowel voor de inwoners als van de buitenkant af niet te zien. Want zo doe je dat met armen, hè? Wegstoppen. Maar dan denk ik weer, wat is dat Hebreeuws toch gewoon, weet je wel? Je moet het gewoon lezen zoals het er staat. Hè? En dan later wordt het notabene in de geschiedenis wel bevestigd dat de tekst ook juist is. En kennelijk woonde Rahab dus ja, tussen die twee muren in, waarbij haar huis dan grensde aan die beide muren. En ongetwijfeld zal dat ook geweest zijn dat ze er een soort van opwoonde. Hè, dat huis dat zal wat groter geweest zijn, ik weet het niet precies. In ieder geval is het zo dat ze daar woonde. En in vers 12, daar staat van hoofdstuk 2, nu dan, dat zegt Rahab, hè, zweer mij toch bij de Heere. Want ik ga niet die hele geschiedenis lezen. U weet ook wel een beetje hoe dat gegaan is. Hè? U hebt het vast vaker gelezen en gehoord. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood zult redden. En toen zeiden die mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de Heer ons dit land geeft, dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen. En dan komt het, daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want het huis bevond zich letterlijk dus in de stadsmuur. En zij woonden op de muur, of ook in de muur. En dus hier spreken de verspieders af met de verkenners die spreken af met Rahab dat zij gespaard zal worden. Het woord goedertierenheid hebben we 3 keer gelezen. Goedertierenheid. En dat is een woord dat ja, eigenlijk centraal staat in de redding van Rahab. He, kun je zeggen, op grond waarvan wordt zij nou gespaard dan? Ja, je kunt heel menselijk zeggen door de hand- en spandiensten die zij verleend heeft om die verkenners te redden en zo. Maar uiteindelijk kom je terecht bij de goedertierenheid van God. He, en dat woord goedertierenheid, dat is gelinkt met het woord genade. He, en genade, wat moet een mens zonder genade? Zonder de vergevingsgezindheid van God. He, genade is een gunstverlening. En hier wordt de zondares feitelijk genade bewezen. Waarom? Wel, zij gaf God, de God van Israël, de eer. Sterker nog, zij geloofde in hem. Want Hebreeën 11 vers 31 zegt, door het geloof is Rahab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Dus het feit dat zij die verkennis ontvangen heeft en geholpen heeft, vloeide voort kennelijk uit haar geloof. Zij geloofde in de God van Israël. Ja, maar hoe kan dat dan en hoe is dat dan gekomen? Weet ik niet. Het zal ons ook een zorg zijn. De schrift zegt het. En dat is zo prachtig. Daar zie je ook weer dat het geloof ook weer ja, het instrument is waarmee je eigenlijk die goede tierenheid, die genade van God ook mag ontvangen. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen. En je zou zelfs zo ver kunnen gaan, want die uitdrukking door het geloof in Hebreeën 11, die wijst daar een beetje op, dat ze misschien wel een woord van de Heer heeft ook ontvangen voor die tijd, waaraan ze gehoorzaam geweest is. Maar ook dat staat niet beschreven in de Bijbelse geschiedenis. Maar als er staat door het geloof, ja weet je, wat is geloven eigenlijk? Geloven, dat is niks anders dan dat je vertrouwt. Dat je vertrouwt op God, dat je vertrouwt op het woord van God, op wat God zegt. CQ, dat je gehoorzaam bent aan datgene wat God zegt. En haar geloof wordt in Hebreeën 11 ook gezet tegenover de ongehoorzaam. En dus kennelijk heeft zij iets van God geweten. De God van Israël. Misschien heeft ze zelfs wel iets van die God gehoord. Zodat ze door het geloof gedaan heeft wat ze heeft moeten doen. Want dat was natuurlijk niet gering, hè? Ik bedoel, ze wordt niet zo voor niks nadrukkelijk de hoer genoemd. Ze was natuurlijk prostituee. En nou ja, goed, dan hoor je er eigenlijk niet bij, hè? Ja, in het verborgene, maar hè, dat willen we liever niet weten, weet je wel? Zo gaat het met dat soort dames, hè? Weet je, weg maar. Dus zij stond ook wel degelijk bekend als zondares. En toch is zij en haar familie zijn de enigen die gespaard worden bij de ondergang van Jericho, broeders en zusters. Gods gerechtigheid brengt oordeel, maar zijn genade brengt uitredding. En ook hier kom je dat thema van genade weer terug. Er staat in vers 15, daarop liet zij hen neer met een touw door het venster. Als je even verder leest, in vers 18 namelijk, daar staat, zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van gescharlaken draad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Nou wordt hier gesproken over een koord van scharlakendraad. En dan moet u weten dat zo'n scharlakendraad, dat was vroeger het soort van uithangbord voor prostituees. Net als de rode lampen op de wallen. Of in de rosse buurt, zoals ze dat dan zeggen. Dan wist je, als er zo'n rood lampje brandde, dan wist je, daar zit een prostituee. U bent er wel eens op de wallen geweest, of niet? Nee? Ja, ik wel hoor. Ja. Ja. Sterker nog, ik heb daar wel eens een samenkomst gehad op de wallen. En dan niet met één prostituee, maar met wel een stuk of 60, denk ik. Ja, ja, als je iets doet, moet je het goed doen, hè? Ja, maar er was een gemeente was daar in Amsterdam. Ik weet niet eens of die er nog is, want ik spreek nu over iets wat al 15, 20 jaar geleden is misschien. Jongen, dat gaat hard. Maar daar werd ik uitgenodigd voor een Zuid-Amerikaanse gemeente. Er waren prostituees in Amsterdam die bekeerd waren. En er was een gemeente gevormd. Er stond een mannetje uit Zuid-Amerika, die was daar voorganger. En dan werd ik uitgenodigd om iets te vertellen over het profetisch woord. Dus ik naar de wallen. En ik kom daar die zaal binnen. En dan zeg ik, ja, er zaten wel 60 van die vrouwen. Ik zeg niet dat ze allemaal prostituee geweest zijn, maar allemaal van die, ja, van die zuidelijke types ook, weet je wel. Een beetje van die Latino's, zou ik maar zeggen. Hè? Of Latina's moet je dan zeggen, geloof ik. Hè? En ja, schitterend joh. En die voorganger die hield even mij welkom. Hè? Ik werd vertaald in het Spaans. Ja. En die voorganger heette maar. En dan ging eerst een lied zingen, hè? En dat was een soort opwekkingslied, zeg maar. En die voorganger die pakte zo'n grote bongo erbij, weet je wel, zo'n ding. En die begon daar zo, hoppakee. En daar zat ik, weet je, ik voelde me thuis als een varkenskotelet in een synagoge ongeveer, weet je wel. Denk, waar ben ik nou beland, joh? He, en al die dames die gingen erbij staan enzovoort, weet je wel. En huppakee, nou ja. Ja. En, maar goed, het was een gemeente daar op de Wallen. En ik heb daar, ik geloof wel anderhalf uur of zo, een toespraak gehouden. Ja, het moest ook vertaald worden, dus dan duurt het ook wat langer. Maar dat zou ik nooit vergeten, zeg. Ja. Dus je kunt gewoon gaan rondbazuinen dat broeder Slachter wel eens op de Wallen geweest is. Maar dat scharlakenkoord, dat scharlakendraad, dat was vroeger een soort van rood lampje, zeg maar. He, en daarin was te herkennen dat daar een prostituee aanwezig was. En daar staat dit koord van scharlakendraad. En dat woordje koord, dat is in het Hebreeuws een woord dat kent u misschien wel. Dat is namelijk tikva. Tikva. En dat is ook de titel van het Israëlische volkslied. Het Israëlische volkslied heeft als titel Hatikva. Ja, tikva is namelijk een Hebreeuws woord dat betekent hoop. De titel van het Israëlische volkslied is dus de hoop. Hatikwa. En dat woord wordt hier gebruikt. En inderdaad, dat woord tikwa, dat kan ook vertaald worden met koord. Maar dan heeft dat koord, dat heeft eigenlijk een soort van betekenis in overdrachtelijke zin van, weet je wel, het lijntje waardoor je verbonden bent met de hoop, met de toekomst. En ik vond het wel opmerkelijk dat dat woord hier gebruikt wordt. Het koord van scharlakendraad. En nou ja, die kleur scharlaken, die kennen we natuurlijk. En het wonderlijke is dat dus dit koord enerzijds een teken was destijds van haar zonde. Namelijk zo'n uithangbord als prostituee. En tegelijkertijd was het ook een teken, werd het een teken voor Rahab van de hoop. Van de verlossing. Van een toekomst. Want al die mensen in Jericho hadden geen toekomst meer. Alles en iedereen werd geoordeeld. Alleen Rahab en haar familie, haar vader, moeder, broer, zussen, zij werden gered. En om dat even in de gaten te kunnen houden, hebben die mensen gezegd van hang dat scharlakendraad uit je raam. Wonderlijk, hè? Normaal gesproken was dat voor allerlei mensen, mannen over het algemeen denk ik, een teken van, oh, daar zit een hoer. Als ik wat wilde, moet ik daar zijn. Maar nu hing die draad er, zodat de verkenners en de andere Israëlieten konden weten, dat huis, dat moeten we sparen. Want daar zit Rahab met haar familie. En zo wordt dat scharlaken draad, wat eigenlijk een beeld was van haar zonde, ook een beeld van de redding, de verlossing en haar hoop. De verwachting die ze vervolgens mag hebben. En het woord scharlaken heeft daar inderdaad ook iets mee te maken. Hè? Denk maar aan de bekende tekst uit Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Dat is een geweldige profetie, Jesaja 1 vers 18. Hè, want scharlaken, dat is een hele bijzondere kleur, het geeft een kleur aan, hè? Het is rood van kleur. Scharlaken is een rode kleur en dat is afkomstig van een stof, ja, eigenlijk van een diertje, van een luis, een schildluis. Hè? En als die luis, die heeft ook een naam, moet ik even denken. Tola, in het Hebreeuws, tola. Ja, wordt ook vertaald met worm, maar het is een schildluisje en als dat luisje uitgedroogd was, zeg maar, dan werd het verpulverd. En die stof, daar maakten ze dan een rode verfstof van. En daar ontstond die rode kleur van. En die had de eigenschap dat als je bijvoorbeeld een kledingstuk met die rode verfstof behandelde, dan werd het rood. En dan kon je later niet zeggen, nou ik vind het toch niet meer zo'n mooie kleur, ik ga het blauw maken, want het rood kreeg je er ook nooit meer uit. Het was een onuitwisbare kleur, zal ik maar zeggen. En daarom staat het scharlaken ook voor de zonde van de mens. En pas als je dat soort dingen allemaal ontdekt in de Bijbel, dan snap je ook zo'n tekst in Jesaja 1, waar staat, al waren uw zonden als scharlaken. Ja, want wat moet je daarmee als je dit allemaal niet weet? Hoezo als scharlaken? Ja, rood, ja. Wat moet, hè? Nee, maar als je weet dat dat een onuitwisbare stof is, dan weet je dat de Heer eigenlijk zegt, al zijn je zonden onuitwisbaar. En dat zijn ze. Want niemand kan zichzelf reinigen van zijn zonde. Er is geen enkele stof voor. Ja, dan alleen het kostbare bloed van het lam. Hè? En zoals de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte, weet je wel, de deurposten met het bloed van het paaslam, van het paascha moesten, kleuren, hè? Aan de buitenkant. Als de verderfengel dan door het land Gozen ging, dan werd dat huis waar het bloed zich bevond gespaard. Dus ze schuilden eigenlijk achter dat bloed. En het scharlaken, dat spreekt enerzijds van de zonde van de mens, en tegelijkertijd spreekt het ook van degene die zonde op zich genomen heeft en met zijn kostbare bloed ons, u allemaal, gereinigd heeft van onze zonde. Namelijk de Heer Jezus Christus. En zo kom je in alle delen kom je de persoon van de Heer Jezus Christus tegen. De Messias, de aangewezen persoon. En wat is het een wonder ook voor Rachab om dit mee te maken. De naam Rachab betekent wijds, groots, ruimtelijk. En Rachab, ja, die kwam eigenlijk in de ruimte terecht. God maakte ruimte in haar leven. Ze kon verder met haar leven. En daar leer je ook uit dat de genade van God feitelijk groter is dan welke zonde ook. Dus er is hoop. Tikwa. Met de tikwa van de scharlakendraad moest aan het venster binden. Nou ja, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Rachab ook bevrijd werd en dat ze gespaard werd. In hoofdstuk 6 lees je dat ook, hè? In vers 22... In vers 22, dan is Jericho wordt ingenomen en de muren vallen en noem het allemaal maar op. En dan staat er in hoofdstuk 6, vers 22. En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land, ga het huis van die vrouw, de hoer, binnen. En breng de vrouw vandaar naar buiten met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt. En toen gingen die jonge mannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rachab naar buiten met haar vader, haar moeder, haar broers en alles wat van haar was. En ook brachten ze al haar familieleden naar buiten en zij lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven. De stad verbrandden zij met vuur, met alles wat erin was. Alleen het zilver en het goud en de koper en een ijzeren voorwerpen legden zij bij de schat van het huis van de Heer. En zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. En zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen. En Rachab heeft dus onder Israël gewoond. Zij is onder Israël gebleven. En later blijkt uit de geschiedenis, is Rachab kennelijk getrouwd geweest met Salomon. Ja, of ze getrouwd was met Salomon, dat laat ik even in het midden, want dat zegt de Bijbel niet. Maar wat de Bijbel wel zegt, dat is dat Salomon, over hem wordt ook gesproken in het boek Rut, Salomon verwekte Boas bij Rachab, staat er in Matthäus 1 vers 6. En dan heb ik het dus over het geslachtsregister van de Heer Jezus. En Salomon verwekte Boas bij Rachab. En Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Ja, de koning. En zo komt Rahab dus voor in de geslachtslijn van de Heer Jezus Christus. Rahab de hoer, weet je nog? Kijk, zo werkt Gods genade. Het is bij God niet zo dat als iemand door genade behouden wordt, terwijl je misschien een slecht leven gehad hebt en allerlei dingen hebt uitgevreten enzovoort. Genade is bij God genade. Er is geen zonde te groot en geen zondaar te snoot. Als je door Gods genade gered bent, dan ben je ook gered. En dan krijg je bij God een ereplaats. En dat vind ik zo prachtig als je dat leest van zo'n vrouw. Die door God als het ware uit dat Jericho gehaald wordt, getrokken wordt, zoals Paulus later schrijft aan de Galaten, getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. En zij heeft een ereplaats gekregen in de galerij van de getuigen, van de geloofsgetuigen. Zij wordt in Hebreeën 11 ook met name genoemd. Dat is toch prachtig? En dan, dan zie je hoe genadig God is, hoe goedertieren God is. Ik vind dat Nederlandse woord goedertieren, dat komt van het Hebreeuwse gezet. Maar dat Nederlandse woord vind ik een prachtig mooi woord, goedertierenheid. God tiert van goedheid. Als ik dat woord tieren eraan denk, denk ik altijd aan het onkruid in mijn tuin. Heb je dat ook? Ja, brandnetels, ja, allemaal van die gekke dingen. Het onkruid tiert welig, zeggen we dan. Nou, dat is inderdaad, ja. Om de averklap kan je die tuin weer induiken, kan je al die dingen weer, weet je wel. En je blijft aan de gang, hè. Maar God tiert van goedheid. Hè? Kom, laat ons zingen, al te saam, God is goed. Ja, wat heet. Want hij maakt zo'n hoer, zo'n zondige vrouw, die verheft hij, nou ja, zeg maar tot de adelstand. Als iemand uit wie uiteindelijk ook de persoon van de Heer Jezus Christus geboren is. Dus Salomon was dus eigenlijk de betovergrootvader van David. En als het allemaal gegaan is volgens de regels en Rahab was met Salomon getrouwd, dan was Salomon dus de betovergrootmoeder van David. En in de lijn van David uiteindelijk ook de overgrootmoeder van de Heer Jezus. Prachtig. En wat Jericho betreft, daar staat in vers 26, in die tijd liet Jozua het volk zweren, vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. En zo was de Heere met Jozua en zijn roem ging door heel het land. Nou, Jozua is wat zijn naam alleen al betreft natuurlijk ook een type van Christus. Jozua is dezelfde naam als Jezus. Jezus is eigenlijk de Griekse vorm van het Hebreeuwse Joshua of Jehoshua. Dat betekent de Heere redt. Dus de man die Jericho herbouwen zou, die was vervloekt. Jericho was met ban geslagen. Er rustte een vervloeking op. En dat zou ten koste gaan van zijn eerstgeborene en de jongste zoon. We lezen dat in 1 Koningen 16. Als u even met me verder wil bladeren naar 1 Koningen 16. Maar ja, want er is wel iemand geweest die Jericho inderdaad toch herbouwd heeft. En je zult er verbaasd van staan wie dat was. In 1 Koningen 16 lezen we daar iets over. Daar staat namelijk in vers 34... Eén Koningen 16 vers 34, in zijn dagen, dat gaat om de dagen van die koning die toen regeerde, bouwde Hiel of Giel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua. En nu staat erbij de zoon van Nun, of Nun eigenlijk. Nun, ja, dat is de, Dat is de letter, een letter in het Hebreeuwse alfabet, de Nun. Hè? Dat staat gelijk met onze N, zeg maar. De Nun. En de Nun, die heeft in het Hebreeuwse alfabet de getalswaarde 50. U weet, daar hebben we het al vaker over gehad, dat Hebreeuwse letters ook een getalswaarde hebben. En de Nun staat feitelijk voor de 50. Dus als Jozua de zoon van Nun is, is hij ook de erfgenaam van de 50. En de 50 heeft te maken met de hemelse gaven van God. Ja, het 50ste jaar is het jubeljaar, weet je wel? De 50ste dag is de dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort. Pentekoste. De 50ste dag. 50 heeft te maken met datgene wat God geeft. Uit zijn goedertierenheid. En die 50ste dag is onderdeel van het plan van de kalender van God. Maar dat even terzijde. Want ik zei al, je staat er verbaasd van wie dat gedaan heeft. Want Giel heeft dat gedaan. En u zegt, ja Giel, maar ja, wat heb ik met Giel? Wie is Giel? Nou, dat weet ik ook niet, maar Giel, zijn naam betekent God is leven. Dat is wonderlijk. God is leven, betekent Giel. Of God leeft. En hij is degene die Jericho herbouwt. Maar Jericho was een vervloekte stad. En deze Giel droeg dus eigenlijk de vloek. Als het gaat om de herbouw van Jericho. Ten koste van zijn eerstgeborene Abiram en zijn jongste Segub. En Abiram betekent eigenlijk hetzelfde als Abraham, namelijk vader is hoog of verheven. En Segub betekent verhoogd of verheven. Dus God is leven, vader is verhoogd of verheven en verhoogd, verheven. Alles wijst, alles kijkt naar boven. En broeders en zusters, en daar heb je weer die typologie ook. Dat is eigenlijk zo geweldig dat je in de herbouw van Jericho een type terugvindt van datgene wat God heeft gedaan in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want waartoe kwam Christus op de aarde? Wel, voor het volk van Israël om te sterven aan een hout. Weet je nog, de gelaten brief? En een ieder die aan het hout hangt, die zei, vervloekt. Want de Heer Jezus is ten behoeve van Israël gestorven om de vloek der wet op zich te nemen. En dat niet alleen, maar je kunt het ook ruimer zien als je het hebt over de mensheid als zodanig. Want toen de mens in zonde terecht kwam, als gevolg van die zonde van de mens, heeft God de aarde vervloekt en rustte een vloek op de aarde. En in principe is het zo dat waar de vloek op rust, dat eindigt in de dood. En wie moet dat vervloekte nou, dat dode nou tot leven brengen? Nou, er is er maar één, Giel. God is leven. En hij heeft dat gedaan. Ten koste van zijn eerstgeborene. De Heer Jezus Christus. Ten koste van zijn jongste. En dan moet je met dat jongste moet je ook eventjes rekening houden met de toekomst. Hè? Denk maar aan de uitdrukking de jongste dag. Hè? Dat ziet ook op een dag in de toekomst. Weet je wel? En daar heeft het mee te maken. En dus typologisch zit er een geweldige boodschap in. Bovendien, als je het hebt over de eerstgeborene, dan heb je het in principe over de oudste. En daar tegenover staat dan ook nog de jongste. Ik kan dat ook nog wat anders zeggen. Je hebt het over de eerste en de laatste. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. De alfa en de omega. Ik ben het begin en het einde. En zo kom je eigenlijk terecht bij de persoon van Christus die de vloek gedragen heeft. Want God heeft hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Vind je dat niet prachtig? Kijk, daar kom je terecht als je het even over Jericho hebt. En dan denk ik, ja, Jericho, welriekende stad. Ja, ik begin nog steeds een aangenamere geur van te krijgen. Hè? Waarmee ik niks goeds zeg van Jericho of zo. Maar waarmee je juist zoveel goeds zegt van God. En dat zet zich door, want als we naar het tweede koningenboek gaan, 2 Koningen 2, dan komen we weer bij Jericho terecht. En dan zijn we in gezelschap van Elisa. Elisa is de opvolger van Elia. En de profeet Elisa. Ja, het moet zo zijn, maar de naam Elisa betekent God is redding. Elia betekent God is de Heere. Elohim, Yahweh, Elia, Elia. En Elisa betekent God is redding. En in die tijd van Elisa was Jericho een zetel van de profeten. En het eerste openbare optreden van Elisa geeft eigenlijk het karakter van zijn bediening ook direct weer. Namelijk, hij is de heilbrenger. Lees maar in vers 19. Daar staat, van 2 Koningen 2, hè. De mannen van de stad, en dat is Jericho, zeiden tegen Elisa, zie toch, de ligging van deze stad is goed. Zoals mijn heer ziet. Maar het water is slecht. Waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. He, dus aan de buitenkant zag het er wel goed uit. Mooie verschijning, zal ik maar zeggen. Maar in de kern was het niet goed. Het water is slecht. Als gevolg waarvan een misgeboorte was. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. En toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. En zo werd dat water gezond tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hier vindt dus ook weer een wonder plaats. Ik zei al, dat eerste openbare optreden van Elisa hier te Jericho geeft direct het karakter aan van zijn bediening. Elisa is namelijk de heilbrenger. Zijn naam betekent God is redding. Hij doet zijn naam eer aan. En hij verricht een wonder. En dat is ook weer een beeld van de redding van Israël. Een beeld van de redding van deze wereld. Het is hetzelfde verhaal. En door God alleen. Want hij is degene die heil brengt. God brengt heil. Bovendien, dat eerste wonder van Elisa, hoe verzin je het, heeft te maken met water. Daar komt je bekend voor, hè? Want dat water, dat speelde ook al een rol bij Mozes. Mozes veranderde namelijk water in bloed. Dat is een teken van oordeel. En later speelde het ook weer een rol bij de Heer Jezus. Ik heb het er al over gehad vanavond. Want hij verandert water in wijn. En dat heeft natuurlijk ook alles met elkaar te maken. En bij Elisa betekent het gezond maken van het water eigenlijk het brengen van leven. En daarin opgesloten ook het brengen van genezing. Water is namelijk in algemene zin in de Bijbel een beeld van het woord. Hè? Het woord van de geest. Het geestelijke woord. Daar is het water. En dus ook van Christus. Hè? En ook van het leven dat Christus geeft. Water is de bron van het leven. Elisa moet hier naar de bron toe. Hè, om dat dode water tot leven te brengen. Deze aarde is uit het water tevoorschijn gekomen, lezen wij in Genesis. Alles was water. En toen kwam het droge tevoorschijn uit het water. En God noemde dat droge aarde. En ja, ik weet niet of u zich dat nog herinnert, maar u bent zelf voortgekomen uit het water. Sommigen die weten dat nog heel goed, geloof ik. He? Ja, het is mij verteld. Ik heb er zelf geen herinnering meer bij eigenlijk. Nee, ik ben later wel een paar keer in het water gevallen. Dat komt bij woonden aan het water, weet je wel. Nou ja, dan verzuip je een paar keer bijna. He? Maar in ieder geval, dat moment dat ik uit het water ben voortgekomen, dat weet ik niet meer. Maar elk mens komt voort uit het water. He? En sterker nog, het is eigenlijk bij de geboorte zo dat het wachten is op het breken van de vliezen. En dan gaat het water zijn vrije loop en dan komt het kind tevoorschijn. En zo komen wij voort uit het water. En die eerste geboorte van ons uit het vlees, hè, want dat is het gewoon. Er waren twee mensen bij betrokken. En daar komt dan het nieuwe leven uit voort. En dat is onze eerste geboorte is uit het vlees. En wat er nou moet gebeuren in ons leven is dat we naar een tweede geboorte toe moeten. Niet uit het vlees, maar uit de geest. Johannes 3. Daar spreekt de Heer Jezus over wedergeboorte. Nicodemus, je moet uit het water geboren worden. Uit water en geest. Je kunt het ook zo vertalen met, je moet uit geestelijk water geboren worden. Je bent uit vleeselijk water al een keer geboren. Maar je moet opnieuw geboren worden. En dan niet meer uit vleeselijk, maar uit geestelijk water. En wat is het zaad voor dat geestelijke water? Wel, het woord van God. Het evangelie. Dat is het zaad. En ons lichaam, heb ik ook maar laten vertellen, bestaat voor 90% uit water. Daar snap ik helemaal niks van trouwens, maar dat schijnt wel zo te zijn. Hè? Ja. Maar Jericho had geen goed water. Hè? Dat water was slecht, staat er. Hè? Eigenlijk staat er dat woord ra in het Hebreeuws en dat betekent kwaad. Het water was kwaad. Zoals de wereld ook kwaad is, hè. De wereld is boos en verderfelijk. Weet je wel? Kwaad, ra. En zo was dat water van Jericho was ook niet in orde. Om het maar even eufemistisch te zeggen. En dat staat ook voor het leven in de wereld. Het leven onder Israël. Dat leven is in zichzelf van slechte kwaliteit. Het veroorzaakt misgeboorte. En dat was toen letterlijk kennelijk zo. Voor het vee. Misschien voor de mensen ook wel. Wie zal het zeggen? He, maar ook wat het leven van ons. Zoals wij door de vleeselijke geboorte in de wereld gekomen zijn, zijn we zondaren. Allen hebben gezondigd, zegt Paulus. En derven de heerlijkheid, moeten de heerlijkheid van God missen. Want wat die zondige mens voortbrengt, ja, dat is te allen tijden zonde. Ja. En dat is ook logisch, want de mens is een zondaar en dus brengt die zonde voort. He, en in het vlees woont geen goed. En eigenlijk is Jericho met dat slechte water dus eigenlijk een beeld van de wereld in het algemeen, van Israël, meer in het bijzonder, en van elk mens als individu. Het leven wat je in je hebt, wat je meegekregen hebt vanuit je geboorte, is van een zodanige kwaliteit dat het uiteindelijk ten onder gaat in de dood. En er moet dus onderweg wat gebeuren. Er moet een wonder plaatsvinden. Gelukkig is Elisa er. God is ready. En Elisa die geeft de opdracht, breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En dan denk je, ja, waarom nou in vredesnaam zout, hè? Wel, zout, dat is ook iets wat onder de volken altijd heel belangrijk geweest is. Zout was vroeger zelfs nog een betaalmiddel ook, hè? Ik kan vandaag ook niet meer voorstellen, maar vroeger was zout een betaalmiddel. En Je had een blok zout of zo en die vertegenwoordigde dan een bepaalde waarde en daar werd dan in gehandeld. Uiteindelijk komt daar ook het woord salaris vandaan. Hè? Er zullen sommigen onder u zijn die krijgen een salaris. Hè? Ja, ik krijg dat niet. Ik ben klein en zelfstandig, dus ik krijg geen salaris. Hè? Nee. Maar over het algemeen, als je in loondienst bent, dan heb je een salaris. Ja. Nou, dat heeft daarmee te maken. Sal, dat is namelijk het Latijn voor zout. En salaris, dat betekent dat je eigenlijk de waarde krijgt van het jaargeld in de waarde van het zout. Zo zit het zo'n beetje in elkaar. En dat werd dan salaris genoemd. Nou, en dat is later in onze taal ook overgeheveld. En Zodat mensen dus een salaris hebben. En sommigen die hebben een salaris. En er zijn ook mensen die hebben een heel dik salaris, weet je wel. Maar dat soort termen kennen wij ook, hè? Ja. Ik heb het dus niet over wat mensen verdienen, maar wat ze krijgen, hè? Dat snap je. Oké. Goed, hebben we dat ook even weer helder. Zout eten was onder die volkeren destijds trouwens nog wel hier en daar in Oosterse landen een teken van verbondenheid. Hè? Zout. Nou ja, goed, we kennen in onze eigen omstreek natuurlijk ook het zout. Hè? Als ik een eitje eet, dan doe ik er graag een beetje zout op, weet je wel. Maar zout is ook goed voor het vlees om dat te bewaren. Zout spreekt van duurzaamheid. Heeft een beschermende werking, heeft een duurzame werking. Het bezit allerlei goede eigenschappen. Het is bederfwerend, zal ik maar zeggen. Het werkt zuiverend, hè. En het bevordert ook de duurzaamheid, dus het heeft praktische voorbeelden. Nou, dat wat zout betreft. Maar goed, zout heeft natuurlijk in geestelijke zin ook een betekenis in de Bijbel. En daarvoor is het goed om even te lezen wat er staat in Numeri hoofdstuk 18. Numeri hoofdstuk 18. Daar komen we dus in een wetboek terecht. Het vierde boek van Mozes. Numeri hoofdstuk 18. En daar lezen wij in vers 19, dat is een inzetting van de Heere. Daar staat, Numeri 18, vers 19, alle hefoffers van de geheiligde gaven die de Israëlieten de Heere moeten brengen, geef ik u en uw zonen en uw dochters met u als een eeuwige verordening. Het is een eeuwige, met zout bekrachtigd verbond. Voor het aangezicht van de Heere, voor u en voor uw nageslacht met u. Ja, dus het is een met zout bekrachtigd verbond. Het is eigenlijk een zoutverbond. En dat woord eeuwig, dat komt erbij. Dat betekent dat het duurzaam is. En dat het dus eeuwigheidswaarde heeft. Als je even later verderop gaat naar het boek Kronieken, 2 Kronieken 13, broeders en zusters, 2 Kronieken 13, daar kom je dat begrip zoutverbond nog een keer tegen. Ja, het komt meer aan de orde in de Bijbel, maar ik heb alleen maar 2 teksten even uitgekozen voor vanavond. 2 Kronieken 13, daar staat, in vers 5, weet u niet, dat is koning Abia, hè, die richt zich hier tot Jerobeam en het volk van Israël. En dan zegt vers 5, weet u niet dat de Heere, de God van Israël, voor eeuwig het koningschap over Israël aan David gegeven heeft, aan hem en zijn zonen, door een met zout bekrachtigd verbond. En dat woord bekrachtigd, en zo staat dan cursief, maar dat staat er in de grondtekst niet. Dat staat eigenlijk gewoon door een zoutverbond. En dat betekent dan dat dat verbond bekrachtigd is met zout. Dat het een bepaalde waarde heeft. En dat het ook niet aan bederf onderhevig is. Dat het ook iets in zich heeft van duurzaamheid. En dat betekent dus dat er ook voor altijd iemand op de troon zal zitten in het huis van David. He, nou ja, goed, dat komt ook bij elkaar in die geschiedenis in 2 Koningen 2. Waar dan Elia zegt, breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En ik heb zo het idee dat als dat die nieuwe schaal en dat zout wat erin gelegd moet worden om dat leven te brengen, dat dat even vanuit Israëls perspectief gezien vooral ook te maken heeft met de komst van het nieuwe verbond. En want dat oude verbond, weet je wel, dat zou voorbij gaan, omdat het voor de Israëlieten niet genoegzaam was. Niet dat dat verbond nou verkeerd was, maar de Israëlieten konden het niet houden, konden het niet dragen. Het vlees was te zwak om te beantwoorden aan de eisen van God. En toen heeft God al beloofd, ten tijde van het oude verbond, dat er een nieuw verbond zou komen. En dat is een verbond waarbij genade eigenlijk alleen maar aan de orde is. Dat is het verbond des geestes. Zoals dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En dat brengt Israël weer in de relatie met God. En dat brengt Israël weer het leven. En dat leven brengt Israël dan weer de vreugde. De blijdschap. En daarom is het ook niet toevallig dat de Heer Jezus inderdaad, het eerste teken dat hij doet, is dat hij water verandert in wijn ter gelegenheid van een bruiloft. Dat heeft te maken met het verbond. Want Israël was getrouwd met de Heer. En dat huwelijk, dat is stuk gelopen. Maar er zal opnieuw een bruiloft komen. Israël zal opnieuw in dat verbond worden ingebracht. En dat heet dan in de Bijbel het nieuwe verbond. Een verbond van de geest. En zoals dat oude verbond een bediening des doods is, zoals Paulus dat zegt in de Korinthebrief, dus eigenlijk tot de dood geleid heeft, net als dat water van Jericho, zo zal dat nieuwe verbond leiden tot het leven. En dat is het grote verschil. Dat is een geestelijk verbond. En Elisa is er ook weer een geweldig type van Christus. God brengt redding. En voor Israël zal die redding concreet worden als volk, hè, in het kader van dat nieuwe verbond. En dan zal dat leven, dat water dat kwaad is, zal ineens water zijn dat goed is. En het zal geen misgeboorte meer veroorzaken. Het zal geen dood meer doorkomen. Want God is de God van het leven. Nou ja, broeders en zusters. En zo zijn het maar een paar dingen even over Jericho. Is dit alles wat er in de Bijbel staat over Jericho? Nee, er staat nog meer. Ook in het Nieuwe Testament kom je Jericho nog een paar keer tegen. Hè? Of Jericho, ja, zijdelings eigenlijk. Hè? En de allerbekendste geschiedenis is misschien die wel van Lucas hoofdstuk 10. Over de barmhartige Samaritaan, weet je nog? Ja, nou we het toch over Christus hebben. En over het heil. En over Gods goede tierenheid. En over leven. En over toekomst. Over hoop. Is het goed om nog even te wijzen, ik ga er niet meer over lezen, want dat duurt me te lang. Over die geschiedenis moet u zelf maar lezen in Lucas 10. Die geschiedenis die bekend staat als de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Dat lijkt een contradictio in terminis. Want volgens de Joden kon de Samaritaan niet barmhartig zijn. Sterker nog, Samaritanen, dat waren geen mensen. Als een Jood van Judea naar het noorden moest, ging die om Samaria heen. Ja, hij had er wat extra benzine voor over. He? En dat tegen de huidige prijzen? Nou, tel uit je winst. Maar zo deden ze dat. Want ze wilden niet onderweg de kans lopen dat ze een Samaritaan tegenkwamen of zo. Zo lagen die verhoudingen in die tijd. He? En dan is er een geschiedenis waarin er een wetgeleerde aan de Heer Jezus vraagt: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En dan zegt de Heer tegen die wetgeleerde: nou, wat lees je nou in de wet dan? En die wetgeleerde, hij is niet voor niks een wetgeleerde, die weet dat precies. Namelijk, de wet zegt: heb de Heer uw God lief boven, u, boven alles en uw naaste als uzelf. Nou, zegt de Heer, ga heen en doe dat. En dan denk je, wetgeleerde, ja, potverdrie, daar ga ik niet op gerekend op zo'n antwoord, hè. En is slim, joh, die wetgeleerde. Maar die zegt dan tegen de Heer van, ja, maar wie is mijn naaste? En dan kun je ook gelijk weer zien hoe dom zo'n wetgeleerde dan is. Want dat staat gewoon in de wet namelijk. Wie zijn naaste is, hè. In Leviticus 19 kun je dat lezen, vers 17 en 18. En daar blijkt uit dat het begrip naaste in de Bijbel, dat is degene die behoort tot hetzelfde volk. En de Heer Jezus, hij was uit de stam van Juda. En Johannes begint het evangelie en zegt, hij kwam tot het zijne. Hij was onder hen. Hij was feitelijk de Heere die zij kenden vanuit het Oude Testament, die zich aan hen openbaarde in de persoon van Jezus. Die een paar keer gezegd heeft ook tegen het volk, ik ben. Hij was er. Hij was aanwezig. En hij werd niet herkend en dus ook niet erkend. Ja, sommigen. Een overblijfsel. In het algemeen werd hij afgewezen. Als ware hij een Samaritaan. En dan gaat de Heer, die gaat daar iets over zeggen. En die zegt, nou, er was iemand die ging van Jeruzalem naar Jericho. En dan moet je voorstellen, Dat betekent dus, hij ging eigenlijk uit de stad van God, Jeruzalem, naar de vervloekte stad. Even voor het beeld, hè. En dan is het ook nog zo, dat je kunt zeggen, hij ging van de stad die boven is, ging hij naar de stad die beneden is. Want als je uit Jeruzalem naar het Jordaandal toe gaat, dan kom je onderweg langs Jericho. Maar je gaat dus eigenlijk, je daalt af, hè. Dat staat er ook, hè. Iemand daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Letterlijk. En onderweg kwam hij rovers tegen die hem uitschudden en ze lieten hem half dood liggen aan de kant. Hè? Ik heb nooit begrepen wat half dood betekent, maar ik denk dat het betekent dat je op sterven na dood bent, zoals wij dat zeggen. Hè? Iemand kan natuurlijk niet half dood zijn, toch? Ik ben half zwanger. Hè? Nee, dat kan niet. Kijk, je bent dood of je bent het niet. Hè? Niet half dood. Nou goed, maar in ieder geval, en dat blijkt ook uit die geschiedenis, die man die lag er aan de kant helemaal uitgeschud en weet ik wat. En als er niks tussen zou komen, als er niks zou gebeuren, dan zou die sterven. En er ging een priester langs, die daalde ook af. En ging aan de overzijde voorbij. En een leviet. Hè, dat zijn werkers in de dienst van de Heer. En zij gingen ook. Die leviet ging ook aan de overzijde voorbij. De priester en de leviet zijn als het ware de vertegenwoordigers van de wet. Wat zegt de wet? Nou, doe dat. Want de wet zegt, doe dat en je zult leven. Maar de priester en de leviet, de wet, is niet in staat om leven te brengen. En toen kwam er een Samaritaan. Och, die arme stakker, die ligt er in de goot en dan ziet hij een Samaritaan aankomen. Zegt, nou heb ik het helemaal gehad. Hè? En uitgerekend die Samaritaan. Iemand van wie hij het totaal nooit, never zou verwachten. Die bekommert zich over die arme stakker in de goot. En die tilt hem op. En die zet hem op zijn rijdier. En die brengt hem in de herberg. En die verzorgt zijn wonden. En hij stelt de waard nog een paar schellingen ter hand. Zodat hij hem kan verzorgen. En op de terugweg, als hij weer terug zou komen, zou hij hem weer op gaan zoeken. Wat een machtig mooie geschiedenis. Over de heiland. Degene van wie Israël nooit had verwacht. Hij is juist degene die zich bekommert over Israël dat afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. Dat aan de kant ligt. Dat op sterven na dood is. Net als de wereld in het algemeen. En er is niets of niemand die Israël, die de wereld, de mensen in de wereld kan redden. Dan alleen. En ook vandaag, hè, zijn er miljoenen, miljarden mensen die geen idee hebben dat die Jezus Christus, die Jezus van Nazareth, die Jezus die toen stierf aan dat kruis, dat dat de redder van de wereld is. Ook niet in ons land. Jezus, redder. Dus iemand die aan het kruis hangt, die moet ons verlossen. Kom op. Hij is het. Hij is de aangewezen persoon. En hij is degene die de vloek gedragen heeft. Hij is degene die de vloek wegneemt. En in plaats daarvan het leven brengt. En aan dat leven verbonden zegen. En niet voor even, maar voor altijd. En het is Gods goede tierenheid dat hij dat gedaan heeft. En dat we door het geloof in hem, op grond van zijn geloof gerechtvaardigd worden. En deel mogen hebben aan het leven. Het leven dat goed is. En het leven dat eindigt in de volmaaktheid van God. We hebben het met elkaar goed getroffen. En op weg daarnaartoe gaat hij met ons mee. Hij zorgt voor ons. Hij leidt ons. Hij helpt ons. En hij brengt ons op de plaats van bestemming. Tot zover, broeders en zusters. Het is de hoogste tijd. Ja. We gaan zo dadelijk nog een slotlied zingen. En ik dacht aan lied 584 uit dit boekje. Het blauwe boekje. Ik ben blij dat het niet rood is. ...584, dat is een lied, daar staat... ...er is een helper, groot van kracht, steeds bereid. gaan we zo dadelijk met elkaar zingen. We willen eerst samen de Heer gaan danken. Ja, Vader, we willen jou zo hartelijk danken, ook aan het eind van deze avond, Heer. Dat we zo in alle rust en vrijheid weer bezig mochten zijn met de dingen van U. Heer, en wat zijn het geweldige dingen die U ons te zeggen hebt, elke keer. We komen er steeds weer van onder de indruk. U bent een rijke God en Uw woord is ook zo rijk. En de verlossing is zo groot. U hebt ons de ruimte gegeven. Heer, en we mogen wandelen in die vrijheid waarin U ons gebracht hebt. De vrijheid U te kennen, de vrijheid om U te dienen. En ook de vrijmoedigheid om te hopen, om te verwachten. Want U hebt het zondeprobleem opgelost. En U hebt ons getrokken uit de tegenwoordige boze wereld en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Uw liefde. Dank U wel daarvoor. We kunnen U alleen maar danken. U komt toe alle dank en lof en eer. Vader, en zo wil U danken dat we verloste zondaren zijn en dat we een ereplaats gekregen hebben bij U. En juist omdat het allemaal genade is, kunnen we alleen maar roemen in U. Heer, en zo mogen we aan het einde van deze avond U dankzeggen voor wie U bent en voor wat U doet. En nog steeds doet, ook in deze tijd. En help ons maar en leid ons maar daarin, Heer, dat we dat ook zien, dat we dat ook weten voor onszelf. Dat U bij ons bent, dat U met ons gaat. Dat we het in alle opzichten van U mogen verwachten. Heer, en dan komt U tot uw doel, altijd en overal. Dank U dat er zo een toekomst is, ook voor Israël en voor deze wereld, de volken. En Heer, als we zien wat er vandaag allemaal gebeurt, dan kunnen we daar ook naar uitzien. Dat er een tijd zal komen van vrede, van rust, van heil, zoals U het hebt bedoeld. Dank U wel dat het uw beloften zijn en dat we mogen weten dat het waar is. Heer, en wil ook met ons zijn zoals we weer naar huis gaan, Heer. Bewaren ook op de weg en zegen ons ook en stel ons ook tot zegen in de komende tijd. Dank U wel dat we het van U mogen verwachten in alle dingen. Geprezen zij uw naam. Amen.